U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Het is vandaag 24 juli en dat wil zeggen dat we in het hartje van de zomer zijn aanbeland. Deze periode wordt ook wel de pruimentijd genoemd. Nou, ik woon zelf in het land van Maas en Waal, dus ik kan meepraten over wat goede pruimen zijn. Ik heb er al een paar gegeten de afgelopen dagen. Maar ik wil vandaag niet met u over pruimen gaan spreken. Ik wil over deze vakantieperiode met u gaan praten. Want hoewel het heel mooi is dat we één keer per jaar wat langer de tijd krijgen om echt even helemaal los te komen van dat harde werk, zit er toch ook een soort dreiging in besloten. Ja, op het moment dat we een paar weken vrij hebben, dan kan het gevaar ook bestaan dat we, doordat we vrij hebben, ook steeds minder discipline in ons gebed gaan tonen. Ja, dus dat we steeds meer richting de ledigheid opschuiven. Nou, dat hoeft natuurlijk niet automatisch zo te zijn, maar misschien herkent u dat wel. Hè? Als u wat minder om handen heeft, dat u dan ook wat makkelijker met God en met het geloof omgaat. Nou, ik wil vandaag met u gaan spreken over hoe kunnen we juist deze zomertijd, deze vakantieperiode, dichter bij God komen te staan. Want de tijd in het jaar die ons gegeven wordt, waarin we niet hoeven te werken of niet naar school hoeven of niet naar de studie toe hoeven, die vormt natuurlijk ook een enorme kans. Het is ook de kans om juist meer ruimte, meer adempauze te hebben, meer tijd te nemen voor het gebed. En ik wil vandaag wat gedachten met u delen over hoe we dat inderdaad kunnen doen deze dagen. Dus hoe we dichter bij God kunnen komen te staan, juist vanwege het feit dat we de vrijheid hebben om wat meer met hem bezig te zijn. En ik wil het heel concreet gaan centreren rond één belangrijk thema. En dat is namelijk de Heilige Communie. Ja, u weet, in gebed kunnen we ons altijd verenigen met God. En God zegt ook, waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in hun midden. Dus God is altijd bij ons wanneer we gezamenlijk of persoonlijk bidden tot hem. Maar er is één moment in de dag, of op zijn minst in de week, als we alleen op zondag naar de kerk gaan, waarin we ons op een hele bijzondere, intieme manier met hem verenigen. En dat is natuurlijk het moment van de Heilige Communie. En ik wil daar vandaag wat over gaan spreken. Hoe kunnen we dat moment, die echte ontmoeting, die tastbare ontmoeting met de Heer, hoe kunnen we dat moment verdiepen? Nou, als luisteraar bent u misschien wel helemaal niet in staat om de communie te ontvangen. Dus dan wil ik datgene wat ik nu met u ga delen ook meteen uitbreiden met de opmerking. Dit geldt ook voor een geestelijke communie. Hè? Ook al kunt u misschien het lichaam van Christus niet dagelijks of misschien zelfs niet wekelijks ontvangen. Hopelijk als u thuis bent dat u dan toch wel de ziekencommunie af en toe ontvangt. Maar als dat allemaal niet mogelijk is, dan kunt u zich ook geestelijk verenigen met dat sacrament. En ik wil vandaag dus gaan spreken over de Heilige Communie. Maar voordat we dat gaan doen, zullen we ook deze uitzending openen met gebed. En ik zal vandaag het gebed bidden tot de Heilige Geest. We zullen aan de Heilige Geest vragen dat hij ons mag verlichten, dat hij ons mag tonen wat of wie die communie nou ten diepste is. En dat hij ons mag laten zien hoe we ons het beste kunnen voorbereiden op het moment waarop de koning van hemel en aarde, verborgen onder de gedaante van een klein stukje brood, de tempel van ons lichaam binnenkomt. Goed, we zullen bidden en dan zullen we daarna hierover gaan spreken. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteken hen het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit en alles zal worden herschapen en gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. God geeft de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat wij door diezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden, door Christus onze Heer. Amen. Goed, nogmaals, hartje zomer. We gaan eens kijken hoe kunnen we zorgen dat deze zomer, deze vakantieperiode, een verdieping van het geloof betekent. Nou, zoals gezegd, de Heilige Communie, hè, want daar gaan we over spreken, is het moment waarop Jezus Christus, Zoon van de levende God, werkelijk waarachtig, aanraakbaar, onze ziel, maar ook ons lichaam binnenkomt. En een goede vriend van mij, die ook priester is, die zei ooit heel mooi, op het moment dat we de dag aan het heiligen zijn door ons gebed, hè, dus als we ons ochtendgebed bidden of als we de rozenkrans bidden, dan zou dat steeds in vereniging moeten zijn met het heilig misoffer. En hij zei daar nog bij, op het moment dat wij bidden door de dag heen, dan moet dat gebed eigenlijk altijd vertrekken bij de dankbaarheid voor de laatste mis waar we bij zijn geweest. En tegelijkertijd moet het een voorbereiding zijn op de volgende mis waar we naartoe gaan. Dus stel dat we op zondag naar de Heilige Mis zijn geweest en we gaan op die zondag bidden, of op de maandag of op de dinsdag, dan zijn we aan het danken dat we op zondag die intieme eenwording met Christus hebben mogen vieren. En tegelijkertijd zijn we al aan het vooruitblikken naar de volgende mis waarop dat weer gebeurt. Als we namelijk zo naar het gebed kijken, dan wordt het gebed een soort weefsel dat de verschillende heilige missen in ons leven aan elkaar weeft. Nou, we weten, de heilige mis is zelf natuurlijk een gebed, hè? Het is het meest heilige gebed dat we hebben als kerk, het eucharistisch gebed. En de heilige pastoor van Ars die zegt heel mooi, als wij de diepte van dat eucharistisch gebed, van dat heilige misoffer, helemaal zouden begrijpen, dan zouden we sterven. Ja, dus die heilige mis is, kort gezegd, de hemel op aarde. Dus het is niet overdreven om te zeggen dat elk gebed in ons leven een soort terugblikken op die heilige mis mag zijn, een soort contempleren, laten doorwerken, de vruchten laten groeien en tegelijkertijd een vooruitkijken naar, hè, dus naar de volgende heilige mis waar we deelgenoot van mogen zijn, dat we ons biddend daarop voorbereiden. En heel specifiek in die heilige mis hebben we natuurlijk wat je zou kunnen noemen het hart van dat eucharistische gebed, en dat is de consecratie. De consecratie moet je natuurlijk nooit loszien van de rest van het eucharistisch gebed. Het is als het ware de climax van iets wat rustig daarvoor wordt opgebouwd. Dat zien we al aan het Sanctus, Sanctus, Sanctus. Op het moment dat we dat zingen en bidden, dan zijn we ons met de engelen rond de troon van het Lam aan het verzamelen. Want dat is namelijk het gebed dat de engelen ook in de hemel bidden, rond de troon van de Zoon van God. Dus we zijn ons al volledig aan het voorbereiden op die grote komst van Christus in ons midden. En die voorbereiding is heel belangrijk en heel nodig. Maar de climax is natuurlijk de consecratie zelf, de instellingswoorden, de woorden die de priester spreekt namens Jezus, waarin herinnerd wordt aan dat laatste avondmaal, maar meer nog waarin dat paasmysterie present wordt gesteld. Dus waarin Christus werkelijk waarachtig onder ons aanwezig komt. Neemt en eet hiervan gij allen. En neemt deze beker. Ja, dus zijn lichaam, zijn bloed. Goed, dat is wat je zou kunnen noemen het hoogtepunt van de mis. Dat maakt de rest van de mis niet minder belangrijk. Dus ook de voorbereiding, ook de lezingen, de schuldbelijdenis, de lofzang, etc. Allemaal ontzettend belangrijk, allemaal nodig ook. Maar de climax van de heilige mis is natuurlijk die consecratie. Maar die consecratie, die gaat door, als het ware. De consecratie wil zeggen, het woord wordt vlees, het almachtige woord, wat samengevat is in dat eucharistische gebed, dat woord vlees, hè, in de communie. Dus die Heilige Geest daalt neer uit de hemel om dat stukje brood te veranderen in het levende lichaam van Jezus Christus. Dat is, zoals het in het Duits mooi wordt gezegd, aan zich het belangrijkste moment van de Heilige Mis, hè, op zichzelf genomen. Maar vervolgens wordt het, hè, en dat is ook weer een Duitse term, für mich, voor mij, heel concreet, heel kostbaar en tastbaar op het moment dat die geconsacreerde hostie ook echt daadwerkelijk tot mij komt. En dat is natuurlijk het moment van de communie, van het ontvangen van de Heer. Nou, die twee kun je ook weer niet los van elkaar zien, hè? Dat moment van aanbidding van Christus die in ons midden aanwezig komt bij die consecratie, dat vindt voor ons weer een hoogtepunt in het moment waarop we voor hem neerknielen om hem te ontvangen. En dus aan zich, op zichzelf genomen, für mich, voor mij. En dat moment van het ontvangen van de Heilige Communie, daar moeten we ons op voorbereiden. Nou, de kerk leert ons dat op het moment dat wij in staat van doodzonde zijn, we die communie helemaal niet mogen ontvangen. Ja, niet omdat de Heer ons wil laten zien hoe slecht we zijn, maar omdat de Heer wil dat we eerst de wil tonen om ons te bekeren en te leven zoals Hij dat van ons vraagt. Ja, dus Hij wil eerst dat we ons huis opruimen, om het zo te noemen, voordat Hij als koning dat huis binnenkomt. En als Hij dat niet van ons zou vragen, dan zou dat ook een gebrek aan liefde zijn, want dan zou dat betekenen dat Hij niet echt het beste met ons voor heeft. En dat heeft Hij wel. Hij wil juist dat wij door het sacrament van de biecht uiteindelijk eerst de paden recht maken voor de Heer. En dat is iets heel moois. Dat wordt in onze tijd heel vaak verkeerd verstaan. Dan zeggen ze, ja, maar iedereen is toch welkom bij God. Waarom is toch eerst die bekering nodig? Waarom zouden we eerst moeten gaan biechten? Jezus hield toch ook van iedereen? Ja, precies. Juist omdat Jezus van iedereen houdt, wil Hij dat mensen gaan leven zoals Hij het voor ons bedoeld heeft. Wil Hij dat we bepaalde praktijken achter ons laten. Dus dat doet Hij uit zorg voor ons. Stelt Hij die biecht in als voorbereiding op een waardige communie. En vervolgens komen we dan bij dat moment van de heilige communie zelf. Ja, het kan zijn als u al een leven lang naar de kerk gaat, dat dat een beetje achterloos aan u voorbij gaat. Hè? U ontvangt de communie, u gaat terug naar de kerkbank, u bidt misschien nog wat voor uw dierbaren, hè, of u dankt God dat Hij in de communie tot u is gekomen. Maar dat belangrijke moment van de communie, dat kunnen we nog veel verder verdiepen. Op het moment dat we inderdaad in onze gebeden van alle dag meenemen, Heer, verdiep mijn geloof in de aanwezigheid in de heilige communie, uw aanwezigheid, dan zullen we zien dat op het moment dat we communiceren, dat die eenwording ook steeds inniger wordt, steeds intiemer wordt. Dan gaat het natuurlijk niet alleen maar over ons gevoelsleven, hè, dat we Hem meer proeven of voelen of weten dat Hij er is. Hè. Dat is mooi als dat gebeurt, hè. Dat is mooi meegenomen, maar dat is natuurlijk niet het voornaamste. Het voornaamste is dat we groeien in geloof. Dat we inderdaad steeds dieper gaan beseffen dat het God zelf is die op aarde komt voor ons, maar niet alleen voor ons, maar ook voor onze naasten. Dus hoe meer we werk maken van ons zielenheil, hoe meer we ons goed grondig voorbereiden op het ontvangen van de communie, hoe meer we heel de kerk aan het heiligen zijn. En de heilige priester Poppe die zegt dat ook mooi, ik heilig mijzelf opdat de wereld geheiligd wordt. Dus op het moment dat wij zelf groeien in geloof, in die consecratie, in dat belangrijke moment van de communie, dan groeit het geloof van heel de kerk wereldwijd. Dus het is ook een verantwoordelijkheid die we hebben. Nou, vervolgens zien we hoe kunnen we dan naderen tot dat prachtige moment waarop Christus in ons wil komen. Nou, we zien in een land als Nederland en tegenwoordig in heel wat landen zien we het gebruik van de handcommunie. Nou, die handcommunie die is toegestaan en die handcommunie is ook niet meteen heiligschennend, maar, zegt de kerk, het heeft niet de voorkeur. We zien namelijk in de geschiedenis van de kerk, in de traditie van de kerk, dat die handcommunie eigenlijk nooit een plaats heeft gehad. En ik wil daar in de komende uitzending nog wat uitgebreider bij stil gaan staan. Er wordt wel eens beweerd, jawel, in de begintijd van de kerk was dat de alledaagse praktijk, ontvingen de gelovigen de communie op de hand. Nou, nee, dat is niet waar. In sommige streken van de kerk is dat inderdaad bepaalde tijden geweest. Maar nooit op de manier zoals wij het tegenwoordig doen. Met de communie die op de linkerhand wordt ontvangen terwijl we rechtop staan. En dan met de andere hand de communie in de mond steken. Op die manier communiceren is nooit geweest in onze kerk. En daarom heeft Rome al herhaaldelijk bevestigd dat dit niet de aanbevolen manier is. Het is goedgekeurd voor sommige streken in onze kerk dat het mag gebeuren. Maar daarmee worden we niet van de plicht ontslagen om wel heel bewust te communiceren. En om ook wel eerst ons dus met God te verzoenen. En om ook te zorgen dat het echt een moment van aanbidding is. Want communie is voor alles aanbidding. En daarom zegt de kerk ook dat het voorkeur heeft om geknield de communie te ontvangen en op de tong. Waarom? Nou, geknield, omdat het een uiting is van eerbied voor God, maar ook van aanbidding. Dus we aanbidden de Heer zoals we dat doen in de consecratie. Tijdens dat eucharistisch gebed gaan we ook op de knieën. Nou, dan is het eigenlijk heel logisch en ligt het in het verlengde daarvan dat we ook op het moment dat Hij heel dicht bij ons komt, ook op de knieën gaan. En vervolgens dat we Hem ontvangen. En ontvangen wil zeggen dat we niet onze hand uitstrekken naar Hem, maar dat we ons door Hem laten voeden. En in de volgende uitzending wil ik dat dus nog wat meer gaan toelichten, waarom de kerk dat gelooft, waarom het voorkeur heeft om inderdaad de Heer op de tong te ontvangen. En dan wil ik ook gaan spreken over het feit dat, wat er vaak wordt gezegd, hè, neemt en eet hiervan gij allen, hè, neemt, dat zou dan impliceren, dat zou dan erop duiden dat Jezus bedoelt van nou pak het maar, hè, neemt, pak zelf maar die communie. Maar we gaan in de volgende uitzending kijken waarom dat die Nederlandse vertaling neemt toch niet helemaal accuraat is als het gaat om wat daar daadwerkelijk door Jezus zelf gezegd is bij het laatste avondmaal. Want dat ligt toch dichter in de buurt van ontvangt. En dat is een wezenlijk verschil. Nou, we gaan daar in de volgende uitzending volop over praten. En ik vond het voor nu vooral belangrijk dat u probeert in uw gebeden mee te nemen dat u steeds met meer aandacht, eerbied en geloof naar die heilige mis toe gaat. Dat de laatste mis waar u bent geweest, dat u daarvoor blijft danken door de dagen heen en dat u tegelijkertijd al vooruitblikt naar de heilige mis die voor u ligt. Want de heilige mis is uiteindelijk de poort naar het eeuwig leven. En als we dat in ons dagelijks leven steeds meer integreren, dan zullen we zien dat ons hele gebedsleven ook een vlucht neemt. Dat het dus niet los staat van die heilige mis, maar dat het als het ware de heilige missen in ons leven aan elkaar reikt, zoals ik net al zei. Goed, ik zal bidden dat dit geloof ook bij u mag groeien. Ik hoop dat u ook voor mij bidt dat dit geloof ook bij mij mag groeien. En dan zullen we in de volgende uitzending wat meer gedetailleerd ingaan op die kwestie van die handcommunie en die tongcommunie. Hoe zit dat nou precies? Hoe is dat nou in de loop van de kerkgeschiedenis geweest? Wat zegt de kerk er op dit moment over? En hoe kan een goede, waardige communie ons geloof sterk verdiepen? Nou, voor nu wens ik u een hele mooie en gezegende dag toe. En ik hoop dat u ook toch wat van de vakantie kunt genieten. En dan hoop ik ook dat we elkaar weer ontmoeten bij de volgende uitzending van Zuiderlicht.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.